Des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 71ste psalm, de versen 1 en 2. Betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid vermeer. Red mij door uw gerechtigheden, bevrijd mij, neig uw oren, verlos mij, wil mij horen. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats, waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o grote ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. De versen 1 en 2 uit Psalm 71. Belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan nu met u lezen wat we vinden in de brief aan de Hebreeën. Zesde hoofdstuk, vanaf het negende vers tot het einde. We noemen nu Hebreeën 6, van vers 9 tot het einde. Waarna we dan zingen, en daarover gaat het in dit avontuur, en spreekt ook de brief aan de Hebreeën over de hoop. We zingen dan het vierde vers uit Psalm 130. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat ge niet traag wordt, maar navolgers zij dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo langmoedigheid verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen die zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onvergankelijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke we hebben als een anker der ziel, twelk zeker en vast is. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. tekstversen die we met u gaan overdenken in dit uur, lezen we in Hebreeën 6, tweede gedeelte van vers 16 tot het eerste gedeelte van vers 20. Hebreeën 6, laatste gedeelte van het 18e vers tot het eerste gedeelte van het 20e vers. Waar de apostel schrijft: wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. We hebben zojuist gezongen. Als daar die dichter van Psalm 130 spreekt van de levende hoop die er in zijn hart is, en die leeft in het hart van de kerk des Heren, dan zegt de psalm zo berijmd: zo doe hij ook aan mij. En daar gaat nog altijd weer om. He? Het is een groot voorrecht. Een voorrecht wat feitelijk niet uit te drukken is in woorden, als een mens een levende hoop bezitten mag. De hoop waarvan de apostel zegt: die beschaamt niet. Maar hoe groot het ook is, het is het allergrootste als ons eigen hart. Hè? Dan denk ik ook aan onze jongens, aan onze meisjes, aan jongeren en aan ouderen. We zijn allen op reis. Tekstwoord gaat er ons aan herinneren. Ons leven wordt dan ook in de Heilige Schrift wel voorgesteld als een reis over de levenszee. Ons ziel vergelijkt de apostel bij een schip. En dat vaart op de levenszee. Nu is er bij tweeërlei vaart. Je ziet op die levenszee machtig veel schepen. Het is druk op die vaart. En hoe zie je daar zeer veel schepen die de koers houden naar de haven der eeuwige verlorenheid. Naar de stranden van het land der duisternis. Dat zijn mensen die hebben hier geleefd in een bedriegelijke hoop. Maar er zijn ook heel wat schepen. Ik lees zelfs in Gods woord dat de Heer zelf zegt dat het een schare is die zalig wordt, die niemand tellen kan. Dies gaan er ook heel wat schepen, al is het vergeleken met die varen naar het land der eeuwige duisternis niet zo'n groot getal. Daarom is het toch wel een grote vloot van schepen die vaart naar de kust van Immanuels land. Dat is naar de haven der eeuwige behoudenis. En u komt vanavond uit dat woord van God tot een ieder uur met ernst de vraag: waarheen vaart gij? Het spreekwoord zegt: zo hoop doet leven. Dat is waar. Dat is waar in het natuurlijke, maar dat is ook waar in het geestelijke leven. Daar is, u weet dat, hoop ik met me, een hoop die beschaamt. Een ijdele en een bedriegelijke hoop. Er is ook een levende hoop. En die beschaamt niet in der eeuwigheid. Die hoop doet leven. Want hoop is feitelijk ook geloof. Maar het onderscheid is, het geloof richt zich op het tegenwoordige. Hoop richt zich op het toekomende. En nu is, daar zeiden we, een levende hoop. Die wordt gekend, die hoop, in het leven der genade. En die hoop houdt dan het nauwste verband met het geloof en met de liefde. Want als geloof in het hart triomfeert, dan is het altijd werkzaam, niet waar, door de liefde. En waar dat die hoop dan leeft, dat geloof, wordt de hoop juist sterk. Zakt het geloof in, och, dan zakt ook de hoop weer. Maar mag in het leven der genade gekend worden, de levendige werkzaamheid des harten door het geloof, met een getrouwe, onveranderlijke, goedertierende God, dan door dat geloof wordt ook die hoop toch levendig. Die hoop dat God het eens om zichzelf wil, naar zijn eigen belofte goed zal maken. Dat is de levende hoop. En dan zegt de apostel dit. Die hoop beschaamt niet. En waarom dan niet? Wel, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. En dan moet u de apostel Paulus horen, als hij het over dat leven der hoop heeft, een man die toch wel goed van God bekeerd was en veel van God geleerd had. Dan zegt toch de apostel Paulus, als hij het over die levende hoop heeft, dat God de getrouwe is die het met zijn volk eeuwig maken zal, dan zegt hij, en wij zijn in hopen zalig geworden. Hoor je dat? We leven dus altijd hier in de hoop, de kerk. Natuurlijk, als de kerk straks thuis zal zijn, dan houdt de hoop op. Natuurlijk, dan hoeven we niet meer te hopen. Dan ben ik er. Dan is die hoop werkelijkheid geworden. En ook het geloof. Want dat wordt verwisseld in aanschouwen, alleen de liefde. De liefde blijft, omdat God zelf liefde is. En waar hij die liefde nu uitgestort heeft in het hart, en ook krijgt mijn ziel het geloof, en daardoor de hopen dat die trouwe God bevestigt wat hij zelf, en daar komt het dan op aan, door zijn woord en zijn geest tot ons gezegd heeft. Opdat mijn hoop een grond heeft. Want nog eens, bij de spreukendichter lees je zeg, van een hoop der spinnenkoppen. Kijk, en nu een mens die door genade die levende hoop in zijn hart krijgt, die is nou dikwijls zo bevreesd, lieve God, het zal toch geen hoop der spinnenkoppen zijn. Dat hart vraagt altijd weer om bevestiging van het werk des Heren. Heren, zeg gij nog eens dat het waar is. En waar de Heren dat nu altijd wil doen door zijn woord en zijn geest. En doet de Heren dat, geliefde, och, dan rijst de hoop weer. En die hoop heeft altijd tot voorwerp de Heere Jezus Christus. En dan is die hoop als een anker der ziel. En die ingaat achter het binnenste voorhangsel waar Jezus is. We gaan dus met u En daar spreken onze tekstverzen van. Denken over de voorgestelde hoop. Want hij zegt het hier. Namelijk de hoop die voorgesteld is. Dan letten we eerst op de toevlucht. Tot die hoop. Wij die de toevlucht genomen hebben om die voorgestelde hoop vast te houden. Dat spreekt dus van vluchten. In de tweede plaats letten we op de grond van deze hoop. De hoop der spinnenkoppen heeft geen grond. Dat rust op wat gemoedelijkheid, op wat van een mens is. Maar de levende hoop heeft een grond. En die is als het anker der ziel, het welk zeker en vast is. Maar dan moet je anker ook houden. En in de derde plaats letten we dan op het voorwerp van de hoop. Wel nou, de levende hoop heeft als voorwerp Jezus. Die is ingegaan achter het binnenste voorhangsel en daar aan zijn vaders rechterhand ook nu en altijd bezig is ten goede voor zijn volk. En die hoop moet al ons leed verzachten. En dan zegt mijn rechterzanger, komt reisgenoot dan het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn de bergen vlak en zijn de zeeën droog. Zo wordt de kerk in hope zalig. De voorgestelde hoop, de toevlucht op deze hoop, de grond van deze hoop en het voorwerp van deze hoop. Bidden we de Heren, als we dat geloof mogen kennen, of we het versterken. Zijn we er vreemdelingen van, of hij het in ons hart wil werken? Want liefde rijken ontfermer, het is alles een vrucht uit de bediening uw heiligen geestes in het hart. En daarom buigen we ons voor alle dingen neder, voor uw heilig aangezicht, en bidden u, Heere, behagen het u het woord dat we gaan overdenken door uw heilige geest te willen heiligen voor verstand en hart. Als dat woord ons spreken gaat van die levende hoop die uw kerk heeft als het anker der ziel, het welk zeker en vast is, omdat die hoop leeft op uw eigen toezegging, op uw belofte. En gij zijt in uw nederbuigende goedheid zo laag neergedaald, dat ge hebt gezworen dat wat gij beloofd hebt waarachtig is. En die belofte en die eed rusten in uw onveranderlijke raad, in uw eeuwige besluiten. Gij hebt van eeuwigheid voorgenomen om een zondaarsvolk te redden en te zaligen, ze te verlossen van Satan, zonde, dood en hel. En daartoe hebt gij in uw eeuwige liefde die beminnelijke Heere Jezus willen geven. En zijt gij, o gezegende Heere Jezus Christus, gekomen, getuigende. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo bidden en smeken wij u in dit uur, wil door uw heilige geest zo het woord des heiligen aan de harten. Opdat het geloof gewerkt, de hopen in ons hart gekend mag worden. Die hoop die niet beschaamt. Die hoop waarin uw kerk zalig wordt in de vaste wetenschap. Gij zult het straks waar maken. Eeuwig waar. Heren, wat zou het een voorrecht zijn als ge in de harten van onze jongeren en ouderen die levende hoop door uw woord en uw geest kwaamt te werken. Ontdek er ons aan dat we niet rusten of leven in een bespiegelende waarheid, in een ijdele hoop. Dat toch is een hoop der spinnenkoppen die vergaat. En ach, nu hebben we van nature, heren, zulk een bedriegelijk hart. En daarom bidden we u, ach, bewaar ons daarvoor. Wil er maar recht aan ontdekken en die levende hoop wekken. Een vrucht van de bediening, van de werking van uw heilige geest in het hart, waardoor ge uw woord waarmaakt en het hart zich op dat woord, op uw belofte, op uw toezeggingen verlaten mag. Want dat is toch geloof, heren. U te geloven op uw woord. En dat werkt. De levende hoop dat gij bevestigt wat ge belooft. Zo mochten daar harten gevonden worden die in die hoop werden versterkt en verlevendigd. Heren, ach, heiligt het tot bemoediging van vreesachtige, geslingerde zielen. Ach, het kan op de levenszee, u weet het, heren, zo stormen, dat we soms nog uitschreven, o heren, we vergaan. Ach, wil die vreesachtige nog eens door uw woord bemoedigen. Gebogene oprichten, bestredene versterken. Gij kent de onderscheidene noden en behoeften des harten. En waar we van die levende hoop geen vreemde zijn, nu, heren, wij bidden u, versterk dan hetgeen gij hebt gewrocht. Zo mochten we te samen uit uw woord onderwezen worden, om weer bemoedigd de reis voort te zetten naar de eeuwigheid. Wat wonder, als het zijn mag, met de hoop, de levende hoop, de haven der eeuwige behoudenis binnen te gaan. Uit vrije ontferming zegen ons zo. In de verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden. Wil hem gedenken die uw mond tot dit volk is en van dit volk tot u. Gedenk al uw knechten. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Wil Jeruzalem nog bouwen. Ach, Heer, gedenk ook aan deze gemeente. We zijn bij vernieuwing teleurgesteld. Doordat we een bedankje moesten ontvangen van de beroepen herder en leraar. Ach, dat het ons nu maar brengen bij u. Mocht het maar eens een vrucht van het gebed worden, het aankleven aan de troon der genade, om van u nog weer eens een dienstknecht, een herder te mogen ontvangen om dit volk voor te gaan. Heren, waar anders heen dan tot u. En als dan die hoop eens leven mag, dat gij toch beloofd hebt dat ge voor uw kerk zult zorgen, dan leren we ook in lijdzaamheid, in de verwachting, ook van beroepen, achter u aan te komen. Gedenk alle zieken en zwakken, thuis of in het ziekenhuis. Gedenk aan alle die naar ons luisteren. Kom ook voor hen met het woord mee. in de genadige verzoening van onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan nu eerst met elkaar zingen uit de 42e psalm, de verzen 3 en 5. Die dichter van psalm 42 kende door genade de levende hoop in zijn hart, maar hij heeft ook ervaren dat het op die levenszee soms zo stormen kan, dat het schijnt alsof die hoop weg is en of er geen geloof meer is. Maar nu wordt de hoop in zijn hart levendig bij die dichter van 42. Hij ziet het licht op de kust, op de haven der eeuwige behoudenis. En dan zegt hij toch, kom nu mijn ziel, waartoe buigen je nu neder? He? Hoop op God, sla het oog naar boven, want de Heere zal uitkomst geven. We gaan het zingen, 3 en 5. Uit 42 en intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegen. Thank you. schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt van zichzelf en van zijn lezers. Dat zijn dus de Hebreeën aan wie hij zijn brief richt. En daarvan zegt hij, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben. De toevlucht, vluchten, dat spreekt van gevaar, niet waar? Als ik in gevaar ben, dan vlucht ik. Ik zoek een toevlucht waar ik veilig ben. Wel nu, wat is nu het gevaar waarvan de apostel hier schrijft, waarvan ze zijn gaan vluchten? Toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop vast te houden. Wel, dat gevaar, hij heeft dat ook in die vorige hoofdstukken van zijn brief beschreven, dat gevaar waarin ze van nature verkeerde en waarin van nature elk onbekeerd mens verkeert, dat gevaar was, is er als een mens door woord en geest en leiding Gods bekend gemaakt wordt met zijn zonde en met zijn ongerechtigheden. Als een mens zijn leven krijgt te zien in het licht van de heiligheid en de rechtvaardigheid en de majesteit Gods, dan krijgt die mens in dat licht ook te zien wie hij nu is. Met recht zegt dan de apostel, dan zijn wij in onszelf gans zondige, schuldige mensenkinderen. Wie zich krijgt te zien in de weg der ontdekkende genade, in het licht van dat recht en die heiligheid Gods, van Gods heilige wet, die waar Paulus zegt, je moet je spiegelen in de wet. En wat zegt die wet? Wel, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zie, zulke mens leert dan. En daarover heeft de apostel het en daarover schrijft hij aan zijn Hebreeën. Zulke mens krijgt het gevaar te zien waarin hij verkeert als hij zo blijft leven zoals hij geboren is. Zulke mens ontdekt aan dat gevaar gaat vluchten. Natuurlijk, dat is ook in het gewone leven zo. Ik heb dat wel eens meer gezegd. Als ik in Utrecht loop, dan ben ik doodsbenauwd van voor die trammen of die auto's. Maar wat doet een mens als je die weg oversteekt? Wel, als jij gevaar ziet, dan vlucht je naar zo'n vluchtheuvel. Niet waar? Dan sta je veilig. Wel nu, zo is God van den hemel in de weg zijner aanbiddelijke goedheid zo liefdevol dat hij voor een ontdekte zondaar die zijn gevaar van zijn onbekeerde staat leert kennen en bewenen. Wel, dan geeft de Heer een toevlucht. Ik denk maar weer, u weet, ik doe dat graag en dat is voor u makkelijk. Ik denk bijvoorbeeld maar aan wat we lezen van Christen in Bunyan's pelgrimsreizen. Dan staat er zo treffend dat die Christen was ontdekt aan het gevaar waarin hij verkeerde. En daar komt, hij noemt hem evangelist, die komt naar hem toe en hij zegt, wat ziet ge bedrukt en wat is er aan de hand? En dan zegt die Christen, oh, ik ben in zulk een groot gevaar. Ik woon in de stad des verderfs. Ja, maar hoe weet je dat? Wel, zegt hij, uit dit boek dat hij had, dat was Gods woord. En als de Heere nu door zijn Heilige Geest dat woord voor je hart opent, en je hart opent voor dat woord, dan gaan we God geloven. Dat waarachtig is wat hij zegt. En die zegt niet dat je van huis uit een bekeerd mens bent, maar wel een onbekeerd mens. En daarom roept de Heere toe, bekeert u tot mij. Wend u naar mij toe. Zulken ontdekt zonder. Die leert dus zijn gevaar kennen en die vlucht naar een plaats waar hij veilig is. Denk maar eens met me zeg aan wat de Heer zelf zegt in zijn woord in Deuteronomium 18. Daar vind je zo'n brokje, zo'n paar teksten, maar die zo machtig veel zeggen. In Deuteronomium 18, daar wordt verteld dat er twee mensen in het bos aan het hout hakken zijn. En goed, die ene man die staat gereed om met die bijl te slaan in de wortel van de bomen. Maar daar vliegt zeg per ongeluk dat ijzer van die steel en dat treft zijn kameraad. En die valt dood ter aarde neder, staat er. Wat doet die man? Die man is nu, al kon hij het niet helpen, maar de doodslager van zijn kameraad. En nu had God bevolen in zijn wetten dat iemand die een ander ongedacht, dat wil zeggen per ongeluk, gedood had, dan was toch de bloedwreker, dat was dus het naaste familielid van zulke verslagenen, die was geroepen om zich te wreken op die doodslager. Maar nou had de Heer in zijn aanbiddelijke goedheid 6 vrijsteden gegeven, waarin immers zo'n doodslager vluchten moest. Nu die man daar in dat bos, hè, die daar nou per ongeluk, ja, zijn kameraad gedood heeft. Wat doet die man dan? Blijft hij daar dan? Wel nee, die man is zich diep bewust. Nu is de bloedwreker geroepen om dat bloed aan mij te wreken. Hij haast zich dus aan het gevaar ontdekt. Hij haast zich, neemt de vlucht, de toevlucht naar de vrijstad. En dan is die man door niets en niemand op te houden. Want dit weet hij heel goed, als die bloedwreker me krijgt, ben ik een kind des doods. Zo is nu precies met de ontdekte zondaar. En daarop wijst nu de tekst. Wij die de toevlucht, de vlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Op die vlucht kan een mens van alles ondervinden. Ook zo'n, die doodslager zegt, die daar vlucht naar die vrijstad. Nou ja, zeg maar, dat kon wezen dat die vrijstad soms nog een heel eind weg was. Wat deed die man? Dan kon het gebeuren, daar komen mensen van den akker. En die zien die man daar voorthollen. Die zeggen tegen elkaar, zeg, die is natuurlijk, ja, oh, die vlucht naar de vrijstad. Maar och, dat haalt die man nooit, want die stad is nog zo ver. En die bloedwreker, die is al vlak achter hem. Ongelukkig die mens, als hij luistert naar dat zoet gefluit van die vogelaar. En hij vermindert zijn vlucht. Het is te ver. En de bloedwreker is vlak achter hem. Vlak bij de poort van de vrijstad werd hij nog gegrepen door die bloedwreker. En hij was een kind des doods. Kan ook andersom zijn. Hè? Ik gebruik deze beelden omdat dit de praktijk, de realiteit van het leven is van een vluchtende zondaar. Want er zijn er zoveel die een ontdekte zondaar van binnen of van buiten gaan benauwen en bestrijden. Ze kunnen soms in dat bekommerde hart zeggen, och, je komt er nooit. En weet dan, als die mens in het gebed, in het zuchten vermindert, hè? Maar kan ook andersom wezen. Daar komen lieden van den akker en ze zien daar die vluchteling. Ja, die zeggen ook, ja, oh, die is op, die vlucht naar de vrijstad. Oh, die man die hoeft zo hard niet te lopen, want die vrijstad, zegt, die is dichtbij. En die bloedwreker, die is nog zo ver weg. Ongelukkig die man die daarnaar luisterde. En die nu denken ging, ik kom er wel, want die bloedwreker is nog zo ver weg. Vlak bij de poort. Bijna binnen. En nog verloren. Vrezen jullie daar nooit eens voor? Dat is de praktijk van het leven van een vluchtende zondaar. Want die kan ook van de andere zijde bestreden worden. En dat ze vanmiddag gaan zeggen, nou ja, nou hoef je het zo niet te nemen en God is wel liefde. En heus, jij komt er wel. Hè? Nooit doen, hè. Laten we niet luisteren naar het zoet gefluit van die vogelaars. Ach, ik bid u om het heil uw onsterfelijke ziel. Rust niet, voorgezijd in de voorgestelde hoop. Dat is de vrijstad Jezus Christus. Als de Heere ontdekt aan het gevaar van onze zonden en schuld, en zulke ziel gaat in het gebed vluchten naar God toe om waarachtige bekering, die verstaat dat psalmvers, zeg, van die dichter uit psalm 38. Die man was ook aan het vluchten. En wat doet hij terwijl? Zie me, Heere, wie elk moet duchten tot u vluchten. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden. Red mijn zielen. En zulk een hart zal niet beschaamd worden. Daarom spreekt hier de dichter, wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Voorgesteld, u weet misschien wat dat woord betekent. Voorgesteld betekent aangewezen. En zo had bijvoorbeeld de Heere die 6 vrijsteden onder Israël aangewezen. Voorgesteld als een toevlucht voor de vluchteling. Wel nu, hier spreekt de apostel van de voorgestelde hoop. Dat is de hoop op de belofte des evangelies in Gods woord gegeven. De hoop op de rijkdom van Gods genade. De hoop op de oneindige goedheid Gods. De hoop op Gods onfeilbare trouw. De hoop op zijn vast en zeker getuigenis. Dat is geloven. Dan ga ik God nemen op zijn woord. En dat is waarachtig. Zo is die voorgestelde hoop. Jezus Christus. Door God aangewezen. Zeg, en dat is zo'n groot wonder, hè. Alweer, ik moet het zo vaak zeggen, ik kan daar niet over preken en daar ben ik erg blij om. Ik kan er maar wat van stamelen, want die voorgestelde hoop heeft God al in zijn eeuwige besluiten, in zijn eeuwige raad, die weg ter verlossing aangewezen. Nou, dan zink je toch weg in het wonder, in het diep van Gods ontfermende genade. Jezus Christus, in de stilte der eeuwigheid, door God de Vader zelf aangewezen als de weg ter behoudenis. Voorgesteld heeft de Heer hem in de belofte in het paradijs, in de belofte van het vrouwenzaad. Voorgesteld, aangewezen door de patriarchen en door de profeten. In de volheid des tijds is hij zelf gekomen, die Heere Jezus. En wat zegt hij dan? Zijn eigen woord. Dan zegt hij, ik ben gekomen om te zoeken, hoor je het? En om zalig te maken dat verloren is. Zo is nu die Heere Jezus de voorgestelde hoop. En het waarlijk van God ontdekte zondaars hart vlucht dan ook. Zeg Heere Jezus, gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik grijp nog eens terug naar die christen. Toen die christen dus zag, de stad waar ik woon zal met vuur verbrand worden. Hij kon er niet langer blijven wonen, hij eruit. Jullie wonen toch ook niet meer in de stad des verderfs? Of woon je daar nog? Nog niet vluchtende? Haast u dan om uw levens wil. Nog staat de poort van de vrijstad open. Nog wordt u die dierbare Jezus voorgesteld als de weg ter eeuwige ontkoming. Die christen uit Bunyan Spelgrims, hij zei dat boek, dat zegt het me, dat woord. Maar, zo zegt dan de evangelist die bij hem komt, ja, dat zegt dat woordje. Maar hij zegt, nou weet ik niet waarheen. Hij zegt, daar ging zie je de enge poort. Ja, zegt hij, die zag hij niet. Hij zegt, ik zie wel een licht. Welaan, hou dan dat licht in het oog en in je hart. Vlucht daarheen. Kijk, dat is nou het licht dat de Heer in zijn dierbaar woord openbaart. In de donkerheid van mijn ziel wil de Heer het licht doen stralen van die dierbare Heere Jezus. Kijk vriend, dan ga jouw hart werkzaam worden om die Heere Jezus te mogen kennen. Om die dierbare Jezus te mogen omhelzen. Want waarlijk, een ontdekt zondaar, die kan er niet bij leven. Hoe vaak zeg ik, je hebt mensen die hebben het altijd over de noten, de ellende, en dat is zo zo erg. En dan denk ik wel eens, ja lieve mens, je zegt wel dat het erg is, maar jij voelt het niet, jij beseft het niet. Want dan ga je vluchten, hè? Niet eerder, zo zegt Lodestein het, en daar ben ik het hartelijk mee eens. Niet eerder zal mijn zak mij zijn ontwonden voordat ik Jezus heb gevonden. Kijk, dat is nou een vrucht van de trekkende liefde des Vaders. Verstaat dat nog wel niet? Ja, maar God zoekt nooit een verderf. Wel, nee, hij zoekt het behoud van zijn volk. En als dan dat licht, die dierbare Christus, voor het geloofsoog lichten gaat, dat leert hij vasthouden. Daarom staat het er zo, wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Daar had je ook, zeg, iemand die achtervolgd werd door een bloedwreker. Dat had de Heer ook gezegd, was God toch ruim, hè? Ook weer in de aanbieding van zijn genade. Hoe enerzijds alles afgesneden wordt, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, anderzijds stelt de Heer het weer zo ruim en zo rijk. Als iemand een doodslag begaan had, mocht hij later vluchten naar de tempel. De vier hoornen op dat altaar van de tempel, wanneer een offerdier geslacht werd, dan moest het bloed aan die hoornen gesmeerd worden. U weet waar dat bloed op zag. Op het verzoenende bloed van de komende Heere Jezus. Wel nu, de Heere had gezegd, zo'n doodslager die door de bloedwreker achtervolgd was, die mocht ook vluchten naar het heiligdom. En dan greep hij de hoorn van dat heiligdom vast. Nou, al kwamen er dan 100 bloedwrekers. Ze mochten en konden hem niets meer doen. Begrijp jij dat, zeg? Hè? De hoorn met het bloed. Ja, als mijn hart door het geloof die Heere Jezus omklemmen mag. Al is het maar in zijn belofte. Dat houdt dat hart vast. Waarachtig, want onder alle bestrijding, mijn jongen, en onder alle aanvechting, dan zeg het hart toch maar, dat heb God toch wel eens tegen me gezegd. He? Hij heeft toch zijn woord wel eens voor mijn hart ontsloten. He? Dat kun je toch niet kwijt? Natuurlijk niet, want wat de Heere werkt, bevestigt hij. Dat neemt de Heere nooit terug. Hoor dan. Die hoop is zo vast en die is zo zeker dat die hoop nooit beschaamt. En wij hebben telkens nodig om maar weer te vluchten. Maar weet je wat hier feitelijk staat, zeg, in het oorspronkelijk Nieuwtestamentisch Grieks, daar staat het zo. Wij die de toevlucht nemen en nog steeds nemen. Hé. Daar ligt een rijke les in voor de kerken Gods. Immers, ben jij nu klaar als je zeggen mag, ik ben bekeerd?
Wel nee, man. Wel nee.
Denk eens aan de apostel Paulus. Wat zegt Paulus? Een goed van God bekeerde man. Hè? Een man die veel ondervonden had. En wat zegt hij nog in plaats van zijn leven? Niet dat ik het alreede gekregen heb. Hoor je dat? Of alreede volmaakt ben, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Ook naar de, op de weg der genade heeft de ziel altijd weer nodig de toevlucht tot dierbaar borg. Wat wil je nu weten op je reis? Juist omdat die ziel zo ontdekt is aan de bedriegelijkheid van eigen hart. Daarom wil dat hart zo telkens weer horen. Heere, uw werk. Behoud dat in het leven. Heere, uw werk. Zeg nog eens dat het waar is. En zo vlucht het hart altijd naar die voorgestelde hopen, Jezus Christus, zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs, anders geen. Daarmee kan ik voor Gods troon bestaan, als de hemel en de aarde zelfs zullen vergaan. En die hoop, die toevlucht tot die hoop, is zo vast, omdat de grond zo zeker is. Want, zo schrijft hier de apostel, deze voorgestelde hoop hebben we als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Hé, zeg, wat doet hij nu? Wat doet nu die schrijver, een apostel? Een treffend beeldgebruik. Hij vergelijkt hier onze ziel bij een schip dat op de golven dobbert. Hij gebruikt hier het beeld van een schip, onze ziel, die dobbert op de fel bewogen wateren der levenszee. En zoals het op zee kan gaan, zo gaat het vaak in het geloofsleven, in het leven der ziel. Het zeetje, dat kan soms zo kalm zijn, niet waar? Je kan soms aan de kust staan en dat je zegt, wat een kalm zeetje, zeg. Hè. Zachtkens kabbelende golfjes zich in het zonnelicht. Zo'n vlakke, rustige zee. Maar diezelfde zee, mijn jongen, als de storm eens opsteekt, hè, daar zijn soms van die wervelwinden, van die rukwinden. En dan is die kalme zee één woeste zee. Dan loopt het schip gevaar door de kokende golven geworpen te worden op de rotsen waar het te pletter slaat. Dan wel. We zijn begonnen te zeggen vanavond, de apostel stelt ons leven voor als een vaart op de levenszee. Daar gaat het schip. En zoals nu in de natuur is, zo kan het soms in de genade zijn. O die rukwinden, o die wervelwinden. Als het geloof eens ingezakt is. Als de gebedshanden zo slap hangen. Als de Heere naar zijn aanbiddelijke wijsheid de Satan eens toelaat. Dat hij de ziel op de zeef neemt. Gelijk eens Petrus. Hoe die rukwinden. Hoe die wervelwinden. Oh, dan kan de ziel soms nog schreien. Heere, ik verga. Nou kan dat niet. Maar kijk, dat zagen de discipelen ook niet. Althans, ze leefden er niet uit dat Jezus aan boord was. Maar in de rukwinden en wervelwinden die de ziel omstrengelen en een zielenscheepje heen en weer gebukt wordt, dan zijn we net als Asaf. En dan gaan we God wantrouwen en dan zeggen we met Asaf, zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Dan wantrouwen we soms Gods trouw. En dan zeggen we als Israël, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Of we wantrouwen aan de goedheid Gods. En dan zegt dat hart soms nou eens nog te vergeefs om God te dienen. O, die rukwinden op de levenszee. Maar nu stelt de apostel hier in de tekst het schip voor dat ten anker ligt. Want hij zegt, die hoop hebben we als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Ligt een schip niet voor anker en het komt bijvoorbeeld, en u weet het, de branding, zeg, kom vriend. De branding die staat niet midden op zee, op de oceaan of Noordzee. U vindt de branding op de kust, bij de haven. Ach, en een schip in zo de branding terechtkomt, zeg. En dan gooit het anker uit, maar dat houdt niet. Oh, menig schip. Maar je hebt het van de week nog kunnen lezen, misschien gezien. Dan wordt zo'n schip zo op strand geworpen. Ja. Er komt niet binnen. Zo gaat het nou met dat scheepje der ziel. Als mijn anker niet grijpt in vaste bodem. Ik heb eens meegemaakt dat de kapitein commandeerde anker uit. Maar dat anker zegt, en daar gaat het nu om. Je anker moet goed wezen. En je ankergrond. Dat anker ging, hè? In plaats van wat het anker een schip hield, sleepte dat schip het anker weer mee. Want het anker greep in zandgrond. Waar ligt uw anker? Of hij geen eens een anker? Nou, moet u zandwoord opgeven. Wil je dat doen in je hart? En zo u dit nu nog niet kan, ach, vraag het toch de Heer eens. Hij laat het je vanavond nog prediken. Heer, geef me genade om het anker, mijn zielenschip, te doen ankeren in u, o Heere Jezus. Dus het gaat erom dat jouw ankergrond goed is. Grijp het anker nu maar in vaste bodem. Laat de golven dan met woest en vinnig geweld tegen het scheepke aanbeuken. En laat dat schip dan maar hobbelen op de golven. Maar vergaan kan het niet. Het ligt vast aan het anker. Nu zegt hier de apostel. Die voorgestelde roep, die hebben we nu als het anker der ziel, het welk zeker en vast is. Wat heeft die Paulus, zegt wel. Hij vertelt het ons. Wat heeft die man niet ervaren op zijn levenszin? Ze hebben hem willen stenigen, verschillende malen willen doden. Ze hebben hem gegeeseld. Oh, zegt die ruk en wervelwind. Maar is zijn schip vergaan? He? Wel nee. Zijn anker hield vast. En dat anker was vast en zeker. En waar rustte dat anker nu in? Wel, dat zegt de apostel ook. Hij zegt hier in ons teksthoofdstuk dat het anker der hoop eerst een grijpt in Gods belofte. Dat moet dus de grond van je hoop zijn. Gods belofte. En wat is dat? Wel, dat lieve wezen zegt in zijn woord, bijvoorbeeld, ik noem maar enkele hoor, maar hele enkele, waarin het anker van je hoop mag grijpen. Dan zegt de Heere, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Gods belofte, wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Gods belofte, ik, de Heere, zal met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Als nou het anker van je hoop zo vastgrijpt in die belofte, dan liggen ze zo vast, zeg. Zou God het zeggen en niet doen? Zou jij God voor een leugenaar durven verklaren? Als je het nu recht beziet, versta me nu goed. Dan doen we dat allemaal als we zijn woord niet geloven. Ja, eerlijk waar. Hoe je het keert, keer je het, maar dit is waarachtig. En daarom komt het er zo op aan. Dat uw anker rust in Gods belofte. Als een tweede zaak noemde de apostel hier de eed. Hoor je het zeg? Nu niet alleen grijpen we vast Gods belofte, maar die belofte Gods rust in Gods eed. Want de Heere zegt, zoals ik eens gezworen heb dat de wateren van Noach de aarde niet meer zouden bedekken, al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toorne, nog op uw schouder zou. Ligt het nou vast? Hè? Was God goed, hè? Ja, hij belooft het niet alleen. Maar dan komt hij nog met een eed daartussen. Ja, en dan schrijft de apostel waar de Heer nou geen meer dan had. Heeft hij het gezworen bij zichzelf dat het waarachtig is. Jezus Christus, de haven der eeuwige behoudenis. En dan heb ik nog de diepste grond niet van mijn anker. Want de diepste grond van het anker der hoop gaat verder nog dan Gods belofte en dan Gods eed. Een goede ankergrond, die kun je niet zien. Dat is natuurlijk het onzichtbare waarin het anker grijpt. Wel nou, het anker der hoop, zeg, dat grijpt in de onzienlijke dingen. De wereld hoopt ook. Och ja, natuurlijk. Er is geen mens zonder hoop. Maar de wereld, die werpt het anker van de hoop uit in de zienlijke dingen. Hopen op, dat hoor je nogal. Je leest het dagelijks in de krant. Men hoopt op, toch, dat de inflatie eens zal overgaan. Men hoopt dat de ellende met die vluchtelingen uit Vietnam toch eens zal eindigen. Men hoopt op betere tijden. Men hoopt op betere verhoudingen en toestanden. En ga zo maar door. Het is alles een hoop waarin het anker geworpen is in de zienlijke dingen. Maar hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, het is daar waar men Jezus ziet. Het geloof werpt het anker der hoop in de onzienlijke dingen. Het geloof nu, hoor maar, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En nu gaat dat anker der hoop zo diep. Niet alleen grijpt het in Gods belofte en Gods eed, maar het grijpt. Lees het, je moet dat hoofdstuk thuis nog eens rustig nalezen. Dan grijpt dat anker der hoop in de raad Gods. Gods onveranderlijke raad. Daar ligt nou vast. Wat ligt nou vast? En die onveranderlijke raad, wat is dat? Wel dat God gezegd heeft, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je nou getrokken met koorden van goedertieren. In die eeuwige raad, alweer, ik kan het niet breken. Ik kan alleen er wat van stamelen. En mijn ziel verwonderen dat in die eeuwige raad van God, die eeuwig vast is, in die raad Gods, door Vader, Zoon en Heilige Geest, besloten is een volk thuis te brengen. Eeuwig wonder, God nam redenen uit zichzelf. En zo ligt het eeuwig vast. En nu tenslotte letten we op het voorwerp van deze hoop. We hebben het al aangestipt. Dat voorwerp is Jezus. Want zo zegt de tekst dan. En ingaat in het binnenste voorhangsel waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Treffend, nu laat de apostel het beeld van het schip los. Nou grijpt hij op eenmaal een ander beeld. Een beeld dat hij ontleend heeft aan de oud-testamentische eredienst. U weet, in de tempel, er waren twee voorhangsels. Daar hing een voorhangsel tussen het voorhof en het heilige. Maar daarachter, en dat noemt de apostel nu het binnenste voorhangsel. Dat was dus dat tweede voorhangsel, dikker en breder dan het eerste. Dat binnenste, dat tweede voorhangsel, dat hing voor het heilige der heiligen. En er gingen machtige spraken van uit. Hebben jullie dat voorhangsel in de geest wel eens gezien? Hè? Nee? Ach kom, vraag het dan de Heere. Je kunt nooit genoeg bij de Heere bedelen om die genade dat u dat eens mocht leren zien, voor een ontsloten ziel zo. Dat voorhangsel, hè, dat had een paar prachtige kleuren. Het was gemaakt van wit, fijn getwerend linnen. Waarom? dat wit zag op de heiligheid Gods. Dan zegt dat voorhangsel, dat had de kleuren van hemelsblauw en dat zag op Gods verbond. God houdt zijn verbond. Dan waren daar die prachtige purperen kleuren. En dat purper, dat predikte Gods gerechtigheid, waaraan genoeg gedaan moest worden. En zeg, ziet ge niet, daar hebt ge ook dat, die donkerrode, dat scharlaken kleur. En dat zag op het bloed der verzoening. En dan in het midden van dat binnenste voorhangsel, geborduurd een gerubin, een engel met een vlammend zwaard. En waar zag dat nou op? He, dat voorhangsel sloot het heilige der heiligen af. Daar woonde God, Jehovah. En wie zal God zien en leven? Daarom werd de toegang afgesloten. Een zondaar kan toch God niet nader. Die gerubin beelde uit. De engel die stond in de poort van het verloren paradijs. Met het vlammend zwaard. Toen de mens God de rug had toegekeerd. In plaats van het aangezicht. Die mens vrij en moedwillig zijn God verlaten had. En God hem wegwees uit het paradijs, werd immers naar die engel gesteld met dat vlammend lemmet, dat steeds heen en weer ging. Niemand kon meer terugkeren, of het zwaard zou hem doden. En dat beelde nu dat binnenste voorhangsel af. Als God hem eens ontdekt, en hij mag dat eens te zien krijgen. Weet je wat we dan leren? He? Door genade wel mag leren. Dan gaan we zeggen, Heere, dat voorhangsel heb ik zelf geweven. Door mijn eigen zonde. En mijn schuld. Kijk, als je op dat plekje komt, dan kom je gelijk. Job het zegt, tot de wortel der zaak. Nou, daarom kom, vriend. Met die blik op die engel die de toegang verspert naar God. En wat is er nu gebeurd? Daar hij nou het voorwerp van de hoop. Jezus Christus, de Zoon Gods. Hij is ingegaan achter dat binnenste voorhangsel. Die dierbare Jezus. Toen hij aan het kruis zijn bloed, zijn leven gaf. Toen hij daar alles volbracht had. Wat in de raad Gods besloten was. En hij zeggen kon, het is volbracht. Daar scheurt het. Van boven naar beneden. Dat binnenste voorhangsel. De toegang tot God. Licht open. Waarom, weet jij, wel eens verstaan met je hart, wat is er nu op het kruis gebeurd? Wel die dierbare Christus, en dat staat hier dan ook, hij is ingegaan achter dat binnenste voorhangsel. Toen heeft het zwaard van Gods gerechtigheid die dierbare borg gedood. Zwaard, ontwaak tegen een herder, tegen de man. Die met gezel is, sla die herder. En zo heeft die dierbare borg met zijn bloed en met zijn leven aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. En nu is in dat dierbare offer God bevredigd en ligt de weg open voor een verloren zondaar naar het vaderharte Gods. Dat is nou je hoop. Maar voorrecht ken jij die hoop, zeg. Ingegaan achter dat binnenste voorhangsel. Daar, vriendin, daar is nu die voorloper. U weet wat een voorloper was? Dat was in oude tijden een verkenner die aan het leger vooraf ging om de weg vrij te maken, te banen. Wel nu, Jezus, de voorloper, hij heeft de weg gebaand. Hij heeft de weg vrijgemaakt en u ingegaan in dat hemelse heiligdom, waarin u altijd werkzaam is ten goede voor zijn volk. En mag nou mijn hoop op hem zijn. He. Ik ga ermee eindigen wat we aan het begin gezegd hebben. Die hoop moet al ons leed verzachten. Midden in de stormen van de wereld. Ach, het kan soms zo stormen, ook uitwendig. Soms kan de Heer werpen op een lang en smartelijk ziekbed. De Heer kan soms een verborgen kruis geven bij vader of moeder. Voor de kinderen, ach, daar kunnen soms zoveel zorgen zijn die de ziel kunnen benauwen. Maar is nou dat hanker van de hoop mag ingaan achter dat binnenste voorhangsel waar Jezus is. Wat is uw hoop? Zo vroeg Huntington, de kolendrager, eens aan een man die heeft zijn weg ontmoet. En die man die liep zo vrolijk te zingen. En toen zei Huntington, zijn vriend, jij bent zo vrolijk en je zingt zo, hoe komt dat? Weet je wat die mannen zo eenvoudig zei? Hij zegt, wel, dominee Huntington, ik mag geloven, Jezus in den hemel en daar heeft hij mij ook gebracht. Want hij heeft gezegd, ik ben er en gij zult er komen. Kijk, nou, hij dan ook wel eens mag zingen. Hè? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Komt, harten die uitziet, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, daar zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Kent ge die hopen nu? Bedenk het, die bedriegelijke hoop ontvalt je. Denk aan Micha van vanmorgen. Wat heb ik nu meer? Maar die vaste, zekere hoop, die de Heere door zijn eigen belofte in je hart gewerkt heeft. Hè? God heeft het gezegd. En nu rust die belofte in zijn eed. En dat rust in Gods onveranderlijke raad. Wel, lieve God, nog toe, er is hier in de wereld ook niet zo zeker dan dat uw kerk, uw volk, zalig wordt. En zo roept van achter dat binnenste voorhangsel Jezus het zijn kerk toe. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins dan zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ben heen gegaan om uw plaats te bereiden. En wanneer die bereid is, dan kom ik om je te halen. Dan vaart het zielenscheepke de haven der eeuwige behoudenis binnen. En dan zal mijn hart roepen, en toch ben ik er, mijns ondanks. Amen. 13e vers uit 73. goedertieren en volzalige God. Past zelf uw woord door uw heilige geest aan de harten toe. In de weg van uw aanbiddelijke goedheid deed ons nog verkeren en vanmorgen en in dit avontuur onder de boodschap van vrije genade, maar ook van uw heilig recht. Geen zondaar zal het gewis verderf ontvlieden die niet heeft leren zoeken de zaligheid buiten zichzelf in u. In die weg, heren, die gij zelf voorgesteld hebt, in die beminnelijke Heere Jezus, nu bidden wij u, Heere, wil al het onze wegnemen, wil het uwe schenken. Heiligt zo uw woord dat we het mogen meenemen, het mogen overdenken, ons nou onderzoeken, of we die voorgestelde hoop mogen kennen, die zo vast en zeker is als een anker der ziel. Hoor zo ons gebed en onze stamelende dankzegging in die grote voorbidder en danker, verheerlijkt aan uw rechterhand. Amen. Welzalig hij die al zijn kracht met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.